Goedemorgen allemaal. Tijd geleden dat we hier waren. We zijn met kerst nog een keer aangekomen waaien, maar dat was ook de enige keer in de afgelopen anderhalf jaar. Dus het is fijn om hier weer te zijn. Ik had het net met Wim even over voor de dienst, toch een beetje een gevoel van thuiskomen. We zijn tenslotte 8 jaar samen in deze gemeente geweest. En nu dus alweer anderhalf jaar, dat ik in ieder geval anderhalf jaar in de rivier ben. Ik kom tijdens mijn preek nog wel even terug over hoe het ons daar vergaan is en wat een klein beetje inzicht geven in wat we allemaal meegemaakt hebben. Maar een van de dingen waar we ons in de rivier, als ik het over ons heb, heb ik het over de rivier. Kijk of ik dat volhoud, hè? Waar we ons druk over hebben moeten maken is hoe zijn we nou gemeente met elkaar? En dat kwam met name omdat we gewoon niet voldoende mensen hadden om op de klassieke manier gemeente te zijn. Gebrek aan sprekers, gebrek aan leiders, gebrek aan aanbiddingsleiders. We hadden eigenlijk overal gebrek aan geld. Toen ik kwam was de kas leeg, letterlijk. Dus we moesten echt van vooraf aan weer beginnen en we hebben daar veel met elkaar over gesproken. Ik moet zeggen, ik heb nog steeds geen ultiem antwoord op die vraag hoe je nou beste gemeente kan zijn. En dus je ziet bij ons ook weer, precies wat je bij anderen ook ziet, dat je dan toch weer terugvalt op de klassieke patronen. Van je komt op zondag bij elkaar, je zingt een lied, je bidt een gebed, je luistert naar een preek en dan ga je weer naar huis. Nou, het is gelukkig meer dan dat. Daar zijn we blij om en we hebben ook in die fase ook om hulp gevraagd, met name aan de rank. En gezegd, kunnen jullie ons helpen, want we hebben aan alles gebrek. En dat hebben ze gedaan. Op het gebied van aanbidding, eens in de zoveel tijd, zoveel weken, komt er een team naar ons toe en daar genieten we heel erg van, daar zijn we ook heel erg blij mee. Er zijn een paar sprekers die zich hebben toegewijd om bij ons te spreken in de gemeente. Daar zijn we ook heel blij mee. Alleen we hebben nog wat gebrek aan leiders op het niveau van leiding geven aan de gemeente. En dat snap ik. Want je toewijden voor een aanbidding keer doen, dat is te overzien. Hè? Dat doe je dan één keer in een paar maanden. Maar je toewijden om leider in de gemeente te zijn, dan moet je gewoon een overstap maken van waar je bent naar die gemeente. Dus dat doe je niet zomaar 1, 2, 3. En dat begrijp ik maar al te goed. Dat nadenken over hoe je nou het beste gemeente kan zijn, deed mij denken aan mijn jonge jaren. Dat mag ik tegenwoordig zeggen, dat ik jonge jaren heb. En toen speelde dat ook, op een wat andere manier. Maar toen hoorde je vaak van, we moeten terug naar de eerste gemeente. Oké. Dat werd dan als een ideaalbeeld gezien, waar we naar zouden moeten streven. En ik vraag me dat eigenlijk af of dat idee toen, of dat nou wel terecht was. En ik wil één tekst lezen, die gaat over de eerste gemeente. Dan moet ik even kijken hoe ik hem aan moet zetten. Even kijken. Ik krijg geen wijzigingen, hij geeft geen beeld, dus ik weet niet wat ik moet doen. Kijk, ik moet een knopje aanzetten. Ja, dat is een kleine intelligentie test, hè? Waar ik dus nu voor gezakt ben. Oké. Ze verkochten al hun bezittingen. Dat hebben jullie gedaan, hè? Deze voor. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in de geest van eenvoud en vol vreugde. Ja, ik kan best goed uitzetten. Prima, geweldig. Als je nou kijkt naar de, dat komt natuurlijk uit een stukje waar meer gesproken wordt over de eerste gemeente. En ik heb er een paar kenmerkende aspecten uitgehaald. Zoals bijvoorbeeld, ze vormen samen één gemeenschap. Hè. Dus er was in Jeruzalem een gemeente. En er waren er niet, zoals wij dat kennen, verspreid over de stad en over het land, tientallen, zo niet honderden gemeenten. Maar ze vormden een gemeenschap. Ze waren bij elkaar. Er waren wonderen en tekenen. Dat is bij ons ook wel, maar niet in die frequentie, denk ik, dat toen de tijd gebeurde. En dat zou ik best wel ook wel eens mee willen maken, dat het op zo'n frequent niveau plaatsvindt. Nou, dan de belangrijkste, ze hadden alles gemeenschappelijk. Nou, dat hebben wij zeker niet. Stel ik gewoon vast. Jullie mogen niet met mijn auto naar huis. Want daar ben ik erg trots op. En die wil ik graag voor mezelf houden. Dat geldt voor jullie waarschijnlijk net zo. Oké. Ze verkochten ook hun bezittingen. En gaven de opbrengst aan hen die het nodig hadden. Ik heb zelf wel vast dat ze hun huizen behielden. Want ze kwamen bij de mensen thuis. Daar braken ze het brood. Gebruikten ze de maaltijden in een geest van eenvoud en vol van vreugde. Dus het is een heel, heel kenmerkende situatie. Als je aan de eerste gemeente denkt, dan denk je aan het feit dat ze alles gemeenschappelijk hadden. Ik heb me afgevraagd, hoe lang zou dat nou geduurd hebben? Nou, dan zoek je dat een beetje op, zoek je daarop. Het is niet bekend hoe lang die situatie van alles gemeenschappelijk heeft plaatsgevonden. Maar men vermoedt dat dat toch maar enkele maanden tot hooguit enkele jaren zo is geweest. En er zijn een paar argumenten voor. Het punt is dat je nergens, afgezien van Handelingen 4, een stukje wat ik heb gelezen komt uit Handelingen 2, afgezien van Handelingen 4, kom je nergens in de Bijbel meer iets dergelijks tegen. Niet in de handelingen, niet in de gemeenten die werden gesticht, niet in de brieven van de apostelen naar de gemeente. Nergens kom je meer het aspect tegen van dat ze alles gemeenschappelijk zouden moeten hebben of hun spullen zouden moeten verkopen. Dus dat is eigenlijk alleen maar iets wat hoort bij dat allereerste begin. En in Handelingen 6 zie je ook al dat er praktische problemen ontstaan. En dan ontstaan er klachten over de weduwe en de verdeling van het voedsel onder hen. En daar nemen ze dan ook maatregelen voor. Maar met name de vervolging die vrij snel begon plaats te vinden, zorgde ervoor dat de gemeente verspreid werd over de omliggende gebieden van Jeruzalem. En tot slot, ja, de economische realiteit, het volledig delen van bezittingen, was waarschijnlijk niet vol te houden bij een groeiende gemeente. Je moet je voorstellen, de eerste dag kwamen er 5000 mensen tot bekering en later nog weer eens 3000. Dus in de Bijbel zegt dat dagelijks werden toegevoegd, dus dat ging in een enorm rap tempo. Dus ze zaten zo aan de 10.000, 20.000 mensen. En als je dan alles gemeenschappelijk moet hebben, dan heb je daar op zich alweer een hele organisatie voor nodig. Dus waarschijnlijk heeft dat maar heel kort geduurd. Dus moeten we terug naar de eerste gemeente? Mij lijkt dat van niet. Ik ga dat ook niet aan jullie voorstellen vanmorgen. Dus wees gerust. Je kan gewoon naar huis en terug naar je eigen spulletjes. Alhoewel, ik zal wat dingen aanhalen. Maar goed, dat komt zo wel. Maar ik vind dat wij moeten zoeken naar een vorm van gemeente zijn die past bij ons en in deze tijd. En ik vind dat we daar op zich best wel goed mee bezig zijn. Best wel goed op weg zijn. Maar we kunnen nog wel wat leren van die gemeente uit die eerste tijd. En ik wil één aspect daarvan uitnemen en een soort praktische toepassing van maken. En die vind je in Handelingen 3, vers 1. Daar komt die. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Zij herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelbord had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing wat er met hem was gebeurd. Nou, mag het mooie plaatje komen. Ja. De Bijbel heeft het over zoals gewoonlijk. Petrus en Johannes gingen zoals gewoonlijk naar de tempel. Tegelijkertijd zegt de Bijbel dat de verlamde man elke dag naar de tempel werd gebracht. Dus het kan bijna niet anders dan dat ze elkaar eerder hebben gezien. Sterker nog, ik denk zelfs dat ook Jezus hem gezien heeft. Want die ging ook met een zekere regelmaat naar de tempel en die man zat daar elke dag. Dus je zou je zomaar kunnen afvragen, waarom heeft die man al die tijd moeten wachten tot dit moment om genezing te ontvangen? Ik kan daaruit maar één conclusie trekken, dat is dat God de dingen op zijn tijd doet. En dat is uitermate belangrijk voor ons, in ons geloof. Wat er ook gebeurt, we moeten altijd in de gaten blijven houden dat God de dingen op zijn tijd doet. Dus als er iets langer duurt dan je hoopt of waarvoor je bidt, bedenk dan dat God je niet vergeten is, maar dat hij de dingen op zijn tijd doet. Ik heb me afgevraagd, zou die man zich nou bewust zijn geweest van het feit dat Petrus en Johannes daar langs kwamen? Zou hij zich bewust zijn geweest van het feit dat Jezus daar heeft rondgelopen? Hij zal toch ongetwijfeld ergens iets meegekregen hebben uit de verhalen om hem heen. Nou, Jezus was inmiddels gestorven en opgestaan en naar de hemel gegaan. Maar ook van Petrus en Johannes en van überhaupt van de eerste gemeente staat dat ze bekend waren dat de mensen in de omgeving wisten van de gemeente en dat ze in goed aanzien stonden. En de Bijbel zegt ook dat er wonderen en tekenen gebeurden. Dus die man die zal ongetwijfeld, denk ik, toch ook ergens iets gehoord hebben van wat er allemaal gebeurde. Nou, als hij zich nou bewust is geweest van het feit dat Petrus en Johannes daar langskwamen, dan vind ik zijn vraag nogal mager. Als je weet dat daar, zeg maar, de voorman van de nieuwe gemeente die in de opkomst is, die bekend is onder de mensen waar wonderen en tekenen gebeuren, als die bij jou langskomen en je vraagt alleen maar om een aalmoes, dan ben je heel bescheiden of je hebt al je geloof verloren. Er is geen hoop meer in je. En ik hoop dat jullie, als jullie bidden om iets voor bij God, dat je meer geloof hebt en meer verwachting hebt dan dat deze man had. Dat je meer vrijmoedigheid hebt om te vragen wat je nodig hebt. In Johannes 15, vers 7 staat, als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je maar wilt. En het zal gebeuren. Nou vind ik dat een knap lastige tekst. Ik zou hem anders geformuleerd hebben. Dat heb ik wel meer met teksten in de Bijbel. Dan denk ik van, ik had wel graag gewild dat God een beetje advies aan mij had gevraagd. Hoe hij dat beter had kunnen formuleren. Zodat wij het beter snappen. Want dat is mijn vak, hè? Dingen formuleren, specificeren. Ik had dat anders geformuleerd. Maar goed, dit is wat de Bijbel zegt. Dat als je ergens om vraagt, dat het je zal gebeuren. Mijn boodschap daarbij is, bedenk even wat we net tegen elkaar gezegd hebben, dat God de dingen doet op zijn tijd. En overal waar de Bijbel in de evangelie, met name door de woorden van Jezus, zegt dat we dingen aan hem kunnen vragen en dat het ons dan zal overkomen, dat we zoeken, dat we zullen vinden, al dat soort zaken, hou er rekening mee dat er altijd een tijdsaspect aan vastzit. En dat God de dingen die op zijn tijd doet. Dat had ik dus bij die tekst erbij gezet. Bijvoorbeeld, hè? Maar wel op mijn tijd, zoiets of zo. Nou, dan komen Petrus en Johannes daarbij, die verlamde man, en dan kijken ze hem aan en dan zeggen ze die beroemde woorden. Ik citeer het maar even uit de oude vertaling, want die ken ik aan mijn hoofd. Goud of zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik jullie in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en wandel. Weet je, ik hoop altijd nog, ja, ik ben al bijna aan het eind van mijn leven, dus zal er wel niet meer gebeuren, maar ik hoop altijd nog dat mij zoiets een keer overkomt, hè. Dat je een verlamde man tegenkomt en dat je dan dat kan zeggen en dat hij dan opstaat. Dat lijkt me geweldig om dat mee te maken. En dan grijpen ze hem bij de hand en dan staat hij op en dan begint hij te lopen en te dansen en te springen. Je moet je goed realiseren dat daar meerdere wonderen gebeuren. Want ik heb dat vroeger natuurlijk altijd gelezen van ja, ze reikt de hand en verlamming over en dan gaat hij. Maar als jij je hele leven verlamd bent geweest, niet hebt kunnen lopen, dan is er van je benen niet veel over. Mensen vandaag de dag een dwarslesie hebben en zitten in een rolstoel, dan wordt er van alles gedaan om die benen nog een beetje op peil te houden. Als je dat niet doet, dan worden het hele dunne beentjes en daar zit totaal geen energie en totaal geen kracht meer in. Dat heeft die man natuurlijk ook gehad. Die heeft uiteraard wat benen gehad, maar er was niks meer van over. Zijn hele leven is die niet gebruikt. En daar was in die tijd niet een programma om hem te helpen om dat een beetje op peil te houden. Dus die man is niet alleen genezen van zijn verlamdheid, maar hij krijgt ook à la minuut weer normale benen terug. En sterker nog, als jij een paar weken zit, dan moet je, heb ik me laten vertellen, weer een soort van leren lopen. Dat gaat niet vanzelf. Dan moet je weer met een beetje fysiotherapie en weet ik wat voor therapie je daarvoor hebt, moet je weer op gang geholpen worden. Nou, laat staan als je je hele leven nog niet gelopen hebt. Hè? Van jongs af aan nog nooit een stap gezet. Dus hoe kan die man lopen? Nou, dat is het derde wonder. Hè? Hij is zijn benen genezen, zijn enkels genezen en hij kan weer lopen. Sterker nog, hij loopt en hij springt. Dat is echt fantastisch. Die man die moet de dag van zijn leven hebben gehad, dat kan niet anders. Die is letterlijk uit zijn dak gegaan. Ik kan weer lopen, ik kan weer springen. En zo gingen ze ook de tempel binnen, al lopend en springend. En ja, dat valt natuurlijk op. En iedereen ziet dat. En iedereen zegt, oh, dat is die heen. Zat die man die aan het begin van de tempel zit? Ja, dat is hem. Wat ook opvallend is, dat Petrus en Johannes dat tegen die man zeggen op zijn simpele manier, zoals ze dat gezegd hebben, zonder verder nadere uitleg te geven. Als wij zoiets zouden we doen, dan zouden we een soort mini-cursus evangelie geven voordat we met iemand zouden gaan bidden. We zouden uitleggen van wat we gaan doen. We zouden uitleggen van, ja, God, Jezus, verlossing, bevrijding, genezing. Wij zouden niet, normaal gesproken, niet zomaar met iemand bidden en dan verwachten dat er gebeurde. Nou, en zij deden dat. De enige referentie die ze maakten naar het evangelie was dat ze zeiden in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Nou, was die situatie natuurlijk wel wat anders. Hè. Goddienstig gezien waren de mensen in die tijd wel wat meer, denk ik, op de hoogte van de gangbare godsdienst en de gangbare manier van beleven daarvan. Ze gingen natuurlijk ook naar de tempel, dat was het centrum van goddienstigheid daar. Maar toch. Dan zeggen Petrus en Paulus, goud en zilver hebben ze niet. Nou, dat is duidelijk wat ze niet hebben. Ze hebben geen geld. Ze hadden ook alles gemeenschappelijk, hè? Dus ze hadden niks van zichzelf. Ze hadden geen geld om te geven. Zij waren ook niet de beheerder van de pot, waar ze zomaar geld uit konden geven. Maar wat ze wel hadden, ze hadden moed. Ze leefden in die euforische eerste tijd van de gemeente. Jezus was net opgestaan naar de hemel, de Heilige Geest was uitgestort. Wauw, dat was nog eens een tijd. Geweldig. Mooi om te zien en jaloers om op te worden. En ze hadden genezingskracht, want er waren wonderen en tekenen. En dat was al eerder gebeurd. En ze hadden goddelijke leiding en goddelijke inspiratie. En dat is prachtig om te zien. Wat ze hadden, dat gaven ze. En daar gaat het me vanmorgen om. Dat brengt me bij de vraag, wat hebben wij om te geven? Wat hebben jij en ik om te geven? Nou, wij komen geen verlamden tegen in de poort. Hooguit een paar bedelaars in de stad. Maar we hebben wel mensen om ons heen. Mensen hier in de gemeente hebben om elkaar heen. Maar ook buiten, waar we wonen, buiten de gemeente, waar we wonen, waar we werken, waar we naar de winkel gaan, hebben we mensen om ons heen. Dus er zijn genoeg mensen om aan te geven. En ik wil je een paar willekeurige voorbeelden geven van wat je zou kunnen geven. En dat is natuurlijk altijd beperkt. Je kunt altijd daar nieuwe dingen aan toevoegen. Dat gaan we vanmorgen niet doen, maar ik geef jezelf een aantal voorbeelden. Nou, de man in de poort, de vlam in de poort, vraagt om een aalmoes. Dus hij vraagt simpelweg om geld. Hè? Zoals de bedelaars bij ons in de stad vragen om geld, zo zit hij daar en vraagt om geld. Daarom begin ik met geld. Dat lijkt me wel eens een leuk onderwerp om te spreken. Het is een van de meest populaire onderwerpen in ons gemeente zijn. Geld geven. Het is duidelijk dat de een meer heeft dan de ander, want we hebben het allemaal. Anders zaten we hier zo niet, we hebben allemaal geld. Maar de ene heeft natuurlijk meer dan de ander. Dat, ook dat is duidelijk. Ga straks maar kijken naar de auto's die met verschillende mensen hebben. Zie je dat de een meer geld heeft dan de ander. Nou, dan is de vraag. Wat moet je nou weggeven? Oh, dat is zo'n spannende vraag. Wat moet je nou geven? Weggeven in de zin zoals we het vanmorgen over hebben. Nou, ik ben van mening dat iedereen dat voor zichzelf samen met God moet uitmaken. Laten we dat even vaststellen. Dus ik ga je niet voorschrijven hoeveel geld je moet weggeven. Ik ga je ook niet voorschrijven aan wie je dat moet geven. Ik ben van mening dat je dat samen met God moet uitmaken. Maar ik ben wel van mening dat je er serieus over moet nadenken. Dat je niet moet leven en denken van nou het zal wel goed komen. Je moet echt serieus nadenken over wat geven we en aan wie geven we dat. En wij doen dat, hè? Gewoon in de concreet in de praktijk, Irene en ik. Ik wil je wel een richtlijn geven over wat je zou kunnen geven. En die richtlijn is, geef je tiende. Dan kunnen we een hele discussie hebben over wat zijn nou precies je tiende. Dat gaan we niet doen vanmorgen. De Bijbel spreekt over het geven van je tiende. Ja, zul je zeggen, maar in het Nieuwe Testament kom ik dat niet meer tegen. Dat klopt niet helemaal. Want Jezus heeft daar wel degelijk iets over gezegd. Dan mag ik die tekst even hebben. Wee jullie, zegt hij in Matteüs 23, vers 23. Schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Jullie geven wel de tiende van de munt en de dille en de komijn. Maar jullie verwaarlozen wat zwaarder weegt in de wet. Rechtvaardigheid, warmhartigheid. En trouw. Nou, waar het Jezus hier om gaat is over dat je niet letterlijk de wet moet volgen in het uitpassen van je tiende en dat moet geven. Laten we dat even nadrukkelijk stellen. Maar dat je het moet hebben over rechtvaardigheid en barmhartigheid en trouw. Dat zijn veel belangrijker dingen dan geld geven. Maar hij zegt er iets achteraan. Hij zegt je moet het één doen zonder het ander na te laten. Dus Jezus zegt, je moet vooral je richten op rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw. Maar je moet zeker niet nalaten om je tiende te geven. Nou, om je één voorbeeld te geven, zal ik je vertellen hoe wij onze tiende geven. En dan laten we dit onderwerp verder rusten. Ik hoop dat ik je voldoende geprikkeld heb, om daar, als je daar nog nooit over nagedacht hebt, om daar wel serieus over na te denken en daar werk van te maken. Toen wij samen nog hier in de rang zaten, hebben we onze tiende aan de rang gegeven. Toen ik mij toewijdde aan de rivier om daar het leiderschap op me te nemen, is Irene ongeveer nog een jaar hier geweest. Dus ik bracht ze elke zondagmorgen hier naartoe en na afloop kwam ze of naar mij toe of ik kwam haar weer ophalen. In die periode hebben we de tiende gesplitst door de helft gedaan. Ik benadruk dat we allebei even belangrijk waren. En de helft hebben we aan de rank gegeven en de andere helft hebben we aan de rivier gegeven. Toen zij begin dit jaar, daar kom ik straks ook nog even op terug, besloot om ook definitief mee te gaan naar de rivier. Toen hebben we de tiende in de rank afgesloten en hebben we onze volle tiende aan de rivier gegeven. Zomaar even een praktisch voorbeeldje over hoe wij met onze tiende omgaan. Jezus heeft het dan over rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw. Hij zegt zelf, dat moet je doen. Dus het is geen discussie van, zullen we dat wel of zullen we dat niet? Nee, dat moet je doen. Dus een van de dingen die je kunt geven, naar de wereld om je heen, in de gemeente, naar de mensen om je heen, is rechtvaardigheid. En barmhartigheid en trouw. Rechtvaardigheid, dat is dat je recht door zee bent, dat je niet leugenachtig bent. En dat gaat over hoe je naar anderen reageert en hoe je met anderen omgaat. Barmhartigheid is de deugd waarbij iemand medelijden toont met mensen die het moeilijk hebben en hen helpt. Zowel in geestelijke als in lichamelijke nood. En trouw is dat men de ander steunt en niet laat vallen. En je je belofte nakomt. Nou, ik ga daar niet verder dieper op in, maar dat zijn de uitspraken van Jezus die, denk ik, voor zichzelf spreken. Een ander aspect wat we hebben te geven, dat is liefde. Iedereen heeft liefde om te geven. En laten we Jezus' voorbeeld daarbij te harte nemen. Jezus, hebben we net nog gezongen, hij heeft ons lief. Hij heeft zijn leven voor ons ingegeven. De ultieme vorm van liefhebben, dat je je leven geeft voor de ander. En ergens zegt Jezus dat ook, van het is de ultieme vorm van liefde als je je leven geeft voor de ander. Nou, ik zou niet willen beweren dat jullie nu vanmorgen allemaal je leven moeten geven voor de ander, want dat is niet aan de orde. Maar liefhebben kunnen we allemaal. En laten we elkaar liefhebben. En de mensen om ons heen. Een ander aspect om te geven, dat zijn gaven en talenten. We hebben allemaal talenten gekregen van God. En als je vervuld bent met de Heilige Geest, heb je ook gaven van de Heilige Geest gegeven. En die heb je niet voor niets gekregen. Die heb je gekregen om te delen, om te gebruiken, om te delen met de mensen om je heen. En het is mooi om te ontdekken wat je gaven en talenten zijn. En om die dan vervolgens ook te gebruiken. Ik ga er even snel doorheen, want ik heb zo nog een ander dingetje waar ik wat meer bij stil wil staan. Wat we ook kunnen geven is aandacht aan mensen. Dat is een aspect wat bij ons in de rivier heel belangrijk is. Dat we aandacht geven aan elkaar, dat we naar elkaar luisteren. Er zitten behoorlijk wat mensen bij ons die beschadigd zijn in het leven. In het verleden, maar zeker ook in het heden. En die komen naar onze gemeente om een moment van rust en vrede te ervaren. En om bemoedigd te worden. En daar steken we dan ook tijd en energie in. Een luisterend oor bieden. Je hoeft niet altijd een oplossing aan te dragen, want die hebben we lang niet altijd. Maar een luisterend oor bieden aan mensen kan ze al helpen om een stukje vrede te ervaren in hun leven. Een helpende hand, een arm om iemand heen. Een gebed voor bemoediging of vertroosting. Nou, allemaal hele simpele dingen die allemaal binnen ons bereik liggen. En daar wil ik je toe aanmoedigen om dat ook te doen. Ik wil je een persoonlijk voorbeeld geven uit mijn leven, uit ons leven, van wat we hebben gegeven. En het gaat over mijn leiderschap in de rivier. Vorig jaar maart legde de toenmalige voorganger, die mij 10 jaar geleden is opgevolgd, zijn taak van dat ene op het andere moment neer. Letterlijk. Op vrijdagavond zaten we bij Martin hier in de Ark met z'n drieën en daar kondigde hij aan van ik leg nu mijn taak neer. En gelukkig wist ik dat eraan zat te komen, want ik had Martin van die week daarvoor aan de bel gehad en zei Peter, weet je waar het over gaat? Ik zeg nee, ik weet niet waar het over gaat. Nou, de voorganger gaat zijn taak neerleggen. Oké, dus ik had net een paar dagen om erover na te denken voordat we die vergadering in gingen. En de reden daartoe laat ik even liggen. Nu ga ik niet dieper op in, maar dat had te maken met de situatie in de gemeente, maar ook te maken met zijn gezondheid die op dat moment heel slecht was. En we zaten daar en ik wist dat de vraag ging komen. De vraag was van aan mij, zou jij dat weer tijdelijk kunnen overnemen? En daar had ik over nagedacht en ik heb toen gezegd, nou ja, ik wil daarover nadenken om dat te doen. Maar ik heb er wel een paar voorwaarden bij. Ik stap er niet zomaar blind in. Zeg, in de eerste plaats wil ik dat het huidige team wat er was, dat was overigens niet heel groot, dat het huidige team daar voor de volle 100% achter staat. Als dat niet zo is, dan stap ik daar niet in als leider, als voorganger, interim voorganger. Ik was al betrokken als adviseur, dus ik liep al een tijdje mee. Zeg, ik wil dat het team wat er is, voor de volle 100% daar ja tegen zegt. Dat hebben ze ook gedaan. In de tweede plaats wil ik dat er een gemeentevergadering komt, waarin dat voorstel, dat idee om mij interim voorganger te laten worden, dat we dat bespreken, neerleggen in de gemeente, bespreken. En ik wil dat er een stemming komt, een geheime stemming, waarin de mensen zich kunnen uitspreken of ze daarvoor of dat ze daar tegen zijn. Dat doe ik bijna nooit, dat doen we ook bijna nooit op deze manier. Maar ik vond het nodig, omdat ik wilde weten of er voldoende commitment in de gemeente was om mijn leiderschap weer te accepteren. En ik heb dat gedaan omdat we eerder betrokken waren, Rob Elbert, voorganger uit Heemstede, en ik, bij een situatie in Gouda, waar ook een crisis was, En we heel veel tijd en energie hadden gestopt in het spreken met mensen en het opstellen van een rapport over welke kant het op zou moeten gaan. En toen bleek in een gemeentevergadering, ook na een stemming, dat de gemeente niet akkoord ging met onze interventie. Met onze interventie van Rob en van mij. En dat we dus eigenlijk al het werk wat we erin gestopt hadden voor niks hadden gedaan. En dat we de rapportage die we gemaakt hadden in de productbank konden laten verdwijnen. Want ze wilden zelf, zonder inmenging van Raad van Nederland, bepalen welke kant ze op wilden. Dat is op zich prima. Dat kan. Maar dan had ik liever dat ze van tevoren hadden gezegd. Dan hadden we al die avonden die we daar ingestopt hadden. Tot en met in mijn vakantie, ik zie me nog zitten in Meldeslo op de camping. Had Rob een rapport geschreven en dan had ik zitten op commentariëren. Ik denk, nou, dat had ons allemaal bestaat kunnen worden. Dus die les had ik geleerd en ik wilde in deze nieuwe situatie in de rivier van tevoren weten of er voldoende commitment was. En ik heb toen gezegd, ik wil dat 75% van de mensen daarvoor is. Dat is een ongebruikelijke meerderheid, maar ik wilde echt zeker zijn van dat commitment. Later zei Irene tegen me in de opmaat naar die vergadering waar we die stemming zouden houden, je had 80% moeten vragen. Ah, dat is wel heel veel, hè? 80%. Nee, we houden het op 75%. We zijn die vergadering ingegaan, we hebben die stemming gehouden. En na die stemming kwam uit dat 80% van de mensen voor mijn interim voorgangerschap was. Waardoor iedereen niets meer kon zeggen. Haar tot in de eeuwigheid de mond gesnoeid is over dit onderwerp. Dus ik heb dat toen opgepakt en ik kan je zeggen, dat is wat ik gegeven heb in die situatie. En wij kwamen in een ongelooflijke, ingewikkelde en moeilijke situatie terecht. Er was een enorme tweespalt, er waren echt twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar stonden. Dat nog net niet in daad uitdrukken, maar zeker in woorden zeer sterk naar elkaar uitdrukten, dat ze het niet met elkaar eens waren, dat het anders moest. En dat leidde tot vergaderingen in de gemeente, die ik dan als nieuwe voorganger moest leiden, waarin mensen echt boos op elkaar werden, boos wegliepen. Vergaderingen ook in het oudste team, waar mensen boos wegliepen. Buitengewoon onverkwikkelijk en ingewikkeld. En dat is ook niet voor een aantal mensen niet bij elkaar meer gekomen. Een aantal mensen zijn ook weggegaan, dat is ook begrijpelijk en logisch. Ik heb in die periode bijna elke week gepreekt. Dat was weer even wennen, want ik zat wel in de relaxmode wat dat betreft. Maar elke week gepreekt en dat hebben we bewust gedaan om twee redenen. In de eerste plaats was er geen geld voor mensen van buitenaf, want de kast was leeg. Die troffen we leeg aan. Omdat mensen ook gestopt waren met het geven van een tiende, vanwege de conflictsituatie die er was. Op zich wel begrijpelijk, maar niet fijn. En de andere reden was dat we graag vanaf de kant van het team een sterke sturing op de groep wilden zetten om ze met elkaar de goede kant op te krijgen. Dus ik heb veel gesproken over liefde en trouw en rechtvaardigheid. Dingen die ik net genoemd heb en ook over verzoening en vergeving. Ik heb heel veel gesprek met mensen gevoerd. En ik kwam tot de ontdekking dat mensen echt getraumatiseerd waren van de afgelopen periode die daar had plaatsgevonden. En dat ging dan niet in de zin van dat ik concrete oplossingen kon aandragen voor die trauma's. Maar wel dat we samen met elkaar erover konden spreken en dat ik een luisterend oor kon bieden. En ze daarmee kon helpen om in het verwerkingsproces waar we met elkaar zaten. Een van de dingen, we hebben meerdere dingen gedaan, maar een van de dingen die we hebben gedaan was dat ik op een gegeven moment gevraagd heb aan de mensen, na een aantal maanden, van wil je een brief naar God schrijven? En wil je in die brief naar God opschrijven waar je pijn zit, waar je frustratie zit, waar je boosheid zit. En dat hebben ze gedaan. En die brieven hebben we op een bepaalde zondag verzameld. En met die brieven in mijn handen ben ik voor de gemeente gaan staan. En gezegd, ik besef wat jullie hebben opgeschreven. Ik heb ze niet gelezen, want alle enveloppen waren dicht. En als ze open waren, hebben ze dicht gelaten. Ik heb ze niet gelezen wat jullie geschreven, maar ik snap wel ongeveer wat er in deze brieven staat. En ik begrijp jullie pijn ten opzichte van mensen uit het verleden. En ik heb daar plaatsvervangend voor die mensen die die pijn hebben veroorzaakt, vergeving gevraagd aan de mensen. En voor zover ik dat heb kunnen peilen, hebben ze dat ook ontvangen, die vergeving. Toen zijn we naar buiten gegaan, dan mag ik het volgende blaadje even hebben. Zijn we naar buiten gegaan, hebben we die brieven verbrand. We hebben een barbecue aangestoken en met elkaar hebben ze de brieven op het vuur gelegd. En ze letterlijk verbrand voor het aangezicht van God. En dat was een mooi moment. We hebben dat nog een keer herhaald. Want er waren een aantal mensen die vonden dat voor dat moment te vroeg. Dus later, op het eind van het jaar, hebben we dat nog een keer herhaald. Toen waren er wat minder brieven, maar op dezelfde manier hebben we dat uitgevoerd. Begin dit jaar hebben we geprobeerd een nieuwe start te maken. Hebben we gezegd van nou, laten we het verleden, laten we daar met elkaar bewust een punt achter zetten. En laten we ons samen met elkaar richten op de toekomst. En zo hebben we dat ook gedaan. En ik kan je zeggen dat er nu relatieve rust en vrede in de gemeente is. Er is weer goede harmonie. Ik heb net al gezegd, er zijn er inderdaad een aantal mensen weggegaan. Dat is ook begrijpelijk en logisch. Maar er zijn toch ook een flink aantal mensen die van beide partijen in die periode gewoon in de gemeente gebleven. En er is nu rust en wordt op een goede manier met elkaar opgetrokken. Sterker nog, in de laatste gemeentevergadering die we gehad hebben, begonnen er weer allerlei stemmen op te gaan om weer meer naar buiten toe te treden. Aandacht te hebben voor de wereld om ons heen, voor de andere kerken om ons heen. Dus allemaal, mensen machten allemaal dingen naar voren waaraan ik kon zien dat ze het proces waar we met elkaar doorheen waren gegaan op een goede manier hadden afgesloten. En zich weer op de toekomst konden richten. Dus ik heb, zoals ik al had aangekondigd, afgelopen zomer, afgelopen september, mijn taak als interimvoorganger neergelegd. Ik heb wel nog de toewijding gemaakt om nog 2 jaar door te gaan als oudste. Want we hebben nog steeds een gebrek aan leiders in de gemeente op het niveau van voorganger-oudste. Er zijn genoeg mensen die van alles kunnen doen, maar als je toewijdt om de gemeente te leiden als oudste of als voorganger, dan vergt dat om een ander soort toewijding dan wanneer je meedoet met de aanbidding. Dat kun je wel iets bij voorstellen. Nou, daar hebben we gebrek aan nog steeds. Dus als je geroepen voelt, dan spreek me aan, klamp me aan. Dus ik heb gezegd, nou, om dat probleem op te lossen wil ik nog wel 2 jaar aanblijven als oudste. Een van de andere teamleden heeft niet mijn rol als voorganger overgenomen, maar wel als leider van het team. Dus, wat dan in de nieuwe statuten zo mooi staat, is de primus inter pares, de eerste onder zijns gelijk. Niet de rol als voorganger, maar wel als leider van het team. En dat doe ik nog 2 jaar. En ik heb een van de andere oudsten die van de zomer ook zou aftreden, diezelfde uitdaging gegeven. Nou, als ik nou 2 jaar doorga, wil jij het dan ook nog doen? Dat heeft hij toegezegd. Dus we hebben op dit moment een voldoende breed en krachtig team om de gemeente te leiden. Maar we maken ons nog steeds zorgen over de situatie over 2 jaar. Als wij weer terug zullen treden, dan zullen we echt in die 2 jaar nieuw leiderschap moeten ontvangen en omarmen. Anders hebben we dan weer een probleem. Zoals ik al zei, heeft Irene begin dit jaar de keus gemaakt om naar de rivier te gaan. Dat zou ze eigenlijk zelf moeten vertellen, maar het is ongeveer als volgt gegaan. Zij ging naar de rank, hè, van maart tot december ging ze naar de rank. Daar had ze het prima naar de zin. Maar rond de jaarwisseling sprak God haar aan in de zin van, waarom ga je ook niet naar de rivier? Ongeveer iets dergelijks, hè? Ja. Komt op hetzelfde neer. Zo is dat. Waarom ga je ook niet naar de rivier? Ze ging af en toe wel mee, een heel enkele keer. En Dat was ook een soort van thuiskomen, want je ziet dan niet allemaal, maar wel veel mensen uit het verleden. Waar we zijn natuurlijk 21 jaar voorganger van die gemeente geweest. En die mensen ken je van haven tot horten. En dat was ook, ja, elkaar weer ontmoeten, weer thuis zijn. En ze hadden een goede klik met de vrouwen van die gemeente. En daar kwam denk ik ook die vraag van God vandaan, van waarom ga je niet mee naar de rivier? Uiteindelijk heeft ze besloten om mee te gaan. En vanaf januari gaan we samen weer naar de rivier. Dat is wat wij gegeven hebben. Dat is wat we hadden en wat we konden geven en wat we ook gegeven hebben. Tot nog toe hebben we het alleen maar gehad over wat wij individueel kunnen geven. Maar er is ook nog een collectief aspect. Wat wij als gemeente kunnen geven. Wat jullie als gemeente kunnen geven. En dat raakt aan de vraag van wat maakt jullie gemeente specifiek? Wat voor bijzondere dingen hebben jullie om te geven aan de wereld om je heen? En dat is iets waar je over na moet denken. Dat hebben wij ook gedaan. En daar moet je van bewust worden en daar moet je echt bewust instappen. En ik zie daar prachtige voorbeelden van in jullie gemeente. Met bijvoorbeeld het zomerfeest en met kerst, met de buurt en met de wijkbrunch, waarvan ik even in twijfel was of die nu doorging. Maar goed, ik hoorde net in de mededeling dat die nog steeds doorgaat. Het zijn mooie dingen en ook het nieuwe initiatief wat nu op dat blaadje ligt. Dat zijn mooie dingen om uit te reiken naar de wereld om je heen en om te geven. Ga daarmee door, blijf daarmee bezig met die vraag van wat zijn wij, wat voor specifieke gemeente zijn wij, wat hebben wij te geven aan de wereld om ons heen. Dan nog een klein aspect wat ik wil noemen. Dat is wat je niet hebt, geef dat niet. Dat lijkt misschien een open deur. Maar is soms zoveel sociale druk op je, dat je er soms toe wordt verleid om dingen te geven die je helemaal niet hebt. Er wordt soms zoveel van je verwacht, waar je helemaal dat je helemaal niet waar kan maken. Dus denk daar goed over na. Doe dat zorgvuldig samen met God. En geef gij niet wat je niet hebt. Dat is niet nodig. Tot slot. En dan wil ik graag de volgende tekst hebben. Een hele bekende tekst. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. In de oude vertaling. Ook die staat mij wat nader dan de nieuwe vertaling. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En we kennen die tekst allemaal. En we snappen hem ook allemaal. En bedenk wel, wat je aan mensen geeft, geef je aan God. Toen Jezus in Matteüs 25, vers 40, sprak over de schapen en de bokken en over of de zoon des mensen op zijn troon zit en scheiding gaat aanbrengen tussen schapen en de bokken, dan heeft hij het over mensen die honger hadden en die de schapen te eten hebben gegeven en mensen die dorst hebben, die de schapen te drinken hebben gegeven. En de vreemdeling die ze in huis hebben genomen. En de mensen die naakt waren gekleed hebben. Mensen die ziek waren bezocht hebben. Mensen die in de gevangenis zaten bezocht hebben. En dan vragen de schapen aan Jezus. Maar Heer, hebben u helemaal niet gekleed en geen eten gegeven? En nou, allemaal dat soort dingen. En dan zegt Jezus, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie aan mij gedaan. Dus realiseer je goed. Geef wat je hebt aan de mensen om je heen. En realiseer je dat je dat tegelijkertijd geeft aan Jezus, aan God. Dus mijn oproep vanmorgen is, laten we navolgers zijn van Petrus en Johannes. Niet geven wat we niet hebben. Voor Petrus en Johannes was dat goud en zilver. Maar wel geven wat je wel hebt. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer, dat we uw woord onder ons mogen nemen en hele praktische toepassingen van mogen maken. Ik bid dat u ons helpt om na te denken wat u ons gegeven hebt, wat we weg kunnen geven. En dat dat een serieus item in ons leven wordt waar we ook echt concreet mee bezig willen zijn. Heer, wat is het mooi om te weten dat als we weggeven, dat we als het ware aan u geven. En dat u dat ook aanhaalt in Matteüs, dat wat we aan de mensen hebben weggegeven, dat we dat aan u hebben gegeven. Heer, misschien maakt het dat voor ons wat makkelijker om dingen weg te geven. Want u zegt ook dat we er gelukkig van worden. In ieder geval gelukkiger dan van ontvangen. Help ons, Heer, om een leven te leiden waarin we in balans zullen weggeven wat anderen nodig hebben. Dank u wel daarvoor. Dank u voor ons samen zijn vanmorgen. Dank u dat we elkaar weer mogen ontmoeten in u en met elkaar. En zo zegen ik jullie met de liefde van God. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de krachtige aanwezigheid van de Heilige Geest op en in jullie levens. In Jezus' naam. Amen.